Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hij doet de grote wateren zwellend te saamvergaderen tot een hoop. En naar de diepe afgrond snellen, daar zij beperkt zijn in hun loop. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van zere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er zijn wil gebied en het wordt terstond. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 33, de versen 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmiddag zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Te beginnen bij het vierde hoofdstuk, het dertigste vers tot hoofdstuk 5, het eerste vers. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 27, vers 7. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Marcus 4... vanaf vers 30 tot 5, het eerste vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij, dat is de Heer Jezus, zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelfde gelijken? Namelijk bij een mosterdzaad, het welk, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minst is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden, en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. En op diezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de schare gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zij kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der Gadarenen. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, zoeken wij met elkaar het aangezicht van de Heer om zijn onmisbare zegen over dit ons samen zijn van hem af te smeken. Heere, opnieuw komen wij tot u, nu u ons weer samenbrengt in uw huis. En geef dat dat ook het verlangen van ons hart mag zijn om voor alle dingen uw aangezicht te zoeken. En laat het zo mogen zijn dat we met de dichter uit Psalm 4 mogen zeggen: Verhef gij het licht uws aanschijns over ons, o Heere. Dat het ons vanavond nou te doen mag zijn om uw gunst en in uw genade te mogen smaken in het hart. Want dat verkwikt, dat verblijdt meer dan als de wereld zich verheugt in most en koren. Dan is er een blijdschap in de ziel die wil niet gerouwd worden voor iets van deze wereld. En daarom bidden wij u, wil gij zelf door uw Heilige Geest ons hart aanraken. En wil gij zelf tot onze ziel spreken van vrede en van troost en van genade. Heer, en dan kan dat soms in de weg van heel beschamend onderwijs zijn, waarin wij telkens meer en meer daarachter komen wie wij zijn, ook juist na ontvangen genade. Als we iets mogen smaken van die vergevende liefde, als we iets zien, Heer, wat gij gedaan hebt om ons verloren mensenkinderen te zaligen. Heer, wat blijft er dan toch nog veel over van dat zondige bestaan in ons, van dat vreesachtige, van dat ongelovige, van dat wankelmoedige. Heere, laat het vanavond sterven. Maar het woord van de apostel Paulus, kruisig dan nog die bewegingen die in u overgebleven zijn. Heer, en dat is zo pijnlijk, maar het is zo heilzaam. Want in die weg van sterven mogen we ook met u de Heere opstaan. En meer uit uw leven. Steeds meer en meer aan u verbonden zijn. Toenemen in de kennis van uw Heer Jezus Christus. Opwassen in die genade. Wil gij zo hemels onderwijs geven, o grote profeet en leraar van de kerk. Wil gij zelf dan die bedienaar van het woord zijn door uw Heilige Geest. Geef dan zo ook de woorden in de mond en de zaken in het hart om dat woord te verklaren. En gij zijt het ook die het toe wil passen aan de harten van de hoorders. En zo komen wij tot u om die onmisbare werking van uw Heilige Geest van u af te smeken, dat we niet zonder uw geest kunnen, dat het ook ons verlangen mogen zijn om door u onderwezen te worden uit al de schatten van dit woord. En dat er zo nieuwe en oude schatten mogen worden voortgebracht. Gedenk ook hen die nog onbekeerd zijn, die nog voor eigen rekening voortleven. Heere, laat ze ook vanuit deze geschiedenis zien hoe levensgevaarlijk het is om in eigen kracht voor te gaan, om te leven naar eigen mening en eigen opvatting. Heere, wilt u zelf eraan te pas komen en zelf de ogen ervoor openen, dat we zien mogen hoe levensgevaarlijk het is om buiten u de weg te vervolgen zonder u voor te leven. Maar ook hoe heerlijk het is om u te mogen dienen. Dat er geen heerlijke dienst is dan de liefdedienst aan u de Heere. En dat we ook vanavond iets mogen zien van uw trouwe zorg voor uw kinderen in de moeilijkste omstandigheden van het leven. Heere, wilt gij dan zelf zo het woord openen en geef dat ieder nodig krijgt. wat er verkondigd mag worden. En dat u het zelf mag brengen, daar wat ieder van nodig heeft. En niet alleen bidden wij u voor de bediening van het woord hier in dit kerkgebouw, maar in alle kerkgebouwen. Johannes, waar uw woord getrouw verkondigd mag worden. God en aan uw dienaren of de ouderlingen die een preek hebben te lezen. Maar niet alleen in Johannes, maar op heel vlakke, ja, in heel Nederland, ja, wereldwijd. Laat er ook vanavond bij ons een verlangen zijn naar de uitbreiding van uw koninkrijk, het gebed uw koninkrijk komen. En dat we daarom ook samen uw aangezicht zoeken zouden voor het werk van de zending. Wilt gij ook dat zegenen? Wil bij hen zijn die zo ver bij ons vandaan zijn, duizenden kilometers, soms in de moeilijkste omstandigheden, uw woord verkondigen, barmhartigheid bewijzen in gebieden waar honger is, waar ellende is, waar de macht van de vorst der duisternis zo krachtig ervaren wordt. Geef dat het licht van het evangelie daar schijnen mag in de donkere harten. Sterk ze ook. Wil ook bij hen zijn die het woord mogen verkondigen, de dienst van de evangelisatie in de grote steden, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht. Heren, waar zoveel mensen zijn die van uw woord verstoken zijn, maar dat niet alleen, maar ook gevangen liggen in de bijzondere werkingen van de vorst der duisternis. Als ze daar zijn, heren, in de verslaving, drugsverslaving, alcoholverslaving, gokverslaving, en in welke vormen er van verslaving ook kunnen zijn. En als er dan mensen met hen bewogen zijn, laat ook dat werk gezegend mogen worden. Ook onder hen die geen huis hebben, thuis en dakloos, onder criminelen, onder prostituees. Laat al dat werk gezegend mogen worden. Wij bidden het u. Breng ze toe uit de heggen en de steggen, dat hebt u toch beloofd. Wij bidden u ook voor het werk wat gedaan mag worden onder de gevangenen. Wil ook hen daar nabij zijn die daar ook het woord mogen verkondigen, onder de krijgsmacht. Bij hen in de ziekenhuizen, in de verzorgingstehuizen, onder gehandicapten, overal waar uw woord verkondigd mag worden, wil het zegenen. Dat het als het goede zaad zijn kracht mag doen. Willen u ook bidden voor onze overheid, wil ook haar wijsheid geven, ons vorstenhuis. Gedenk ook onze vorstin, ook als weduwe wil bij haar zijn. Gedenk haar met haar kinderen en kleinkinderen. Gedenk ook uw volk Israël. Dat er toch een gedurig gebed ook op mag stijgen voor hen, omdat ze toch ook u mogen leren kennen. Dat ook het licht van het Oude Testament, waar zo heerlijk van u gesproken wordt, ook voor hen open gaan, dat ze ook in die schatten van het Oude Testament u mogen ontmoeten. En dat ze zo ook gaan verlangen naar die nadere uitwerking in het Nieuwe Testament, waar gij zo heerlijk schittert als die borg, als dat grote offerlam dat gekomen is, waarvan het hele Oude Testament vol is. Gedenk ook allen om Israël heen, die in vijandschap met haar leven. Heer, ook voor hen willen wij bidden. Verlost u ze ook uit de macht van de duisternis. En wil ze ook tot u bekeren, ook onder de Palestijnen toebrengen. Tot die gemeente die zalig wordt. Zo roepen wij uw naam aan. Wees vanavond bij ons. Gedenk ons zoals we vanavond hier gekomen zijn. Wees ook met hen die elders zijn, wilt u ook bij ze zijn als ze rust genieten, of dat ze die rust bij u bovenal mogen vinden. Maar ook het lichaam heeft rust nodig. Geef ook dat ze weer veilig in ons midden mogen terugkeren. Gedenk ook hen die voornemend zijn om onderweg te gaan. Dus ook veilig brengen op de plaats waar ze verwachten te komen, dat onze ogen op u gericht mogen zijn. Maar gedenk ook aan hen in het bijzonder die thuis blijven. En dan denken we aan onze ouderen, voor wie het soms zulke eenzame tijden zijn. Zorgelijke tijden als hun kinderen of kleinkinderen grote reizen maken. Wat kan er dan ook een zorg zijn? Wilt u ook bij onze ouderen zijn, ook in hun eenzaamheid. Gedenk ze de weduwe en de wezen, de weduwnaren, zij die zorgen hebben. Wil ze vertroosten vanavond door uw woord en geest. Zo zien onze ogen op u. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Onze verwachting is van Israëls God. Verzoen het zondige wat ons aankleeft, ook in de achterliggende week. Vergeef het alles toch, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wat kan de Heere zijn kinderen menigmaal leiden door hele diepe wegen. Wegen waarin het waarom soms op de lippen komt, omdat ze de Heere niet kunnen begrijpen in de weg die hij met hen gaat. Dat ze het einde niet zien, het doel waartoe de Heere zo komt in hun leven met die beproevende wegen. Misschien zijn er vanavond ook wel die met die dingen worstelen, dat waarom, Heere. Het kan al zijn, al jong in je leven, dat je de Heere gebeden hebt tijdens je studie. En dat je gevraagd hebt, Heere, mag ik het examen halen? En dat ondanks je gebed je gezakt bent voor het examen. En dat je dat maar niet begrijpen kan. Waarom toch, Heere? Of als je de Heere gebeden hebt, Heere, mag ik een jongen vinden die u vreest om samen ook naar het huwelijk toe te leven, om daar ook mee te mogen trouwen en u de Heere te dienen? Je vindt een jongen. En wordt er later door bedrogen. En zegt, o Heere, hoe kan het toch? Waar bent u toch? Waarom toch al deze dingen? Kan het nog dichterbij komen, nog aangrijpender? Als je bij het sterfbed staat van een kind en je hebt de Heere zo gebeden. Heere, wilt u het bewaren? En het wordt van je zijde weggenomen. Komen daar die vragen naar boven? O God, waarom toch? In de Bijbel zien wij dat bijvoorbeeld heel duidelijk in het leven van Jozef. Jozef, wat een diepe weg moest hij gaan, een weg die hij niet kon begrijpen. Hij die jong de Heere mocht vrezen, waarom moest hij nu de put in? Waarom al die haat zo tegen hem? En toen verkocht worden in het huis van Potifar. Toen trouw gebleven aan het gebod van de Heere. En toch in de gevangenis geworpen. Toen het middel mogen zijn voor de schenker, maar door hem vergeten. Wat kan er dan een waarom geleefd hebben, ook in het hart van Jozef. Heere, waar bent u dan in al die momenten toen ik in de put zat? Toen ik daar in Potifars huis verkocht, mijn slavenwerk gedaan heb, maar uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. En toen vergeten door de schenker. Hij kon het niet bekijken, totdat God het hem liet zien. Totdat er licht viel over zijn weg. En hij daar tegen zijn broers zo heerlijk van mocht getuigen. Broeders, weten jullie het wel? Het was Gods weg. Jullie hadden wel kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht. Omdat hij deed gelijk het aan deze dagen is. Om een groot volk in het leven te behouden. Toen mocht Jozef het zien. Die krommingen in zijn levenslot. De Heer heeft het waar gemaakt. Wat hij beloofd heeft. En het is uitgekomen. Heere, hoe wonderlijk en aanbiddelijk zijn uw wegen. Moest ik nou verkocht worden als slaaf. Om een groot volk in het leven te houden. Heere, aanbiddelijk zijn uw wegen. En zo moest ook Paulus het leren. Dat de menigvuldige tegenheden in zijn leven, de vervolgingen om Christus wil, de doren in zijn vlees zo nodig zijn, om te kunnen onderwijzen aan de gemeente als hij schrijft, door persoonlijke ondervinding. En wij, hoort u dat, en wij weten, ik heb het zelf op die leerschool moeten leren, dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dan moet alles tegen mij meewerken. Ook dat ik gestenigd werd. Ook dat ik in de gevangenis werd. Ook dat ik gehaat ben. Het moest alles medewerken om mij meer en meer te oefenen. Om op de Heer alleen te vertrouwen. En dan mag hij de tolk zijn van het Oude Testament. Waar ook reeds de dichter van Psalm 119 door God daardoor geleerd werd als hij schrijft. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik uw inzettingen leren zou. Zo werkt die verdrukking van zichzelf een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En zo gaat de Heere ook zijn volk vanavond leren. Als hij ze meeneemt. In de storm gaat hij ze leren wie ze zelf zijn. Bovenal wie hij wil zijn. Te midden van de stormen van het leven. En daar willen we bij stil gaan staan, als we met elkaar onze tekst overdenken. Die u vindt in het laatste gedeelte van het vierde hoofdstuk van Marcus en daarvan 35b en het begin van hoofdstuk 5, het eerste gedeelte. Waar we het woord des Heren lezen, Marcus 4, vers 35, het laatste gedeelte. En hij zeide tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij kwamen over op de andere zijde der zee. Gemeente, wij willen bij deze tekstwoorden schrijven, Christus redt zijn kerk uit de zwaarste stormen. En we letten dan op een viertal gedachten. In de eerste plaats, waarheen hij hen leidt. In de tweede plaats, waarin hij hen beproeft. In de derde plaats, waaruit hij hen verlost. En ten vierde, waarbij hij hen onderwijst. Christus redt zijn kerk uit de zwaarste stormen. Hij is het die hen allereerst in die stormen leidt. In de tweede plaats is hij het die hen daarin beproeft. Maar hij is het ook die hen daaruit verlost en hen daardoor onderwijs wil geven. Toch eerst gaan wij zingen van zo iemand die in die storm van het leven terechtgekomen is. De dichter van Psalm 42. En wel de versen 4 en 5. Denk aan u, o God, in klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van klein gebergt u aan. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren. Mijn benauwde ziel vervaren. Maar de Heer zal uitkomst geven. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 42, de versen 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven in één rondgang aan de Heer te geven. We bevelen de collecte voor de diaconie van harte bij u aan. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Zingen we dat gemeente op Psalm 77, het achtste vers, na het amen der prediking. Laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij kwamen over op de andere zijde der zee. Christus redt zijn kerk uit de zwaarste stormen, waarheen hij hen leidt, waarin hij hen beproeft, waaruit hij hen verlost en waarbij hij hen onderwijst. Het tekstgedeelte dat we met elkaar hopend overdenken begint met deze woorden: en op diezelfde dag. Het was een dag geweest waarin de Heere veel onderwijs had gegeven. Een grote schare was hem gevolgd en de schare was zo groot dat hij zelfs op een schip moest gaan zitten om wat afstand te nemen, zodat die hele brede schare daar op het strand zijn onderwijs kon horen. En hij heeft hen onderwezen in de wegen der godzaligheid. Hij heeft hen verteld de weg tot behoud. Hij heeft hen uitgeschilderd het koninkrijk der hemelen. En nadat zij konden verstaan, heeft hij in het bijzonder door middel van gelijkenissen hen willen onderwijzen. De laatste gelijkenis die hij verteld heeft, is die gelijkenis van het mosterdzaad. En waarvan hij gezegd heeft, het is wel het kleinste der zaden, maar het wordt een machtige grote boom met dikke takken, waarin de vogelen des hemelen kunnen nestelen, waarin ze veilig zijn, waarin ze bescherming vinden. En als het dan avond geworden is en de nacht langzaam gaat vallen, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: kom, laten wij nu overvaren naar de andere zijde van dit meer. Het is de Heer Jezus Christus die het initiatief neemt, die tegen zijn discipelen zegt: kom, nu is het genoeg geweest. Nu kan het niet langer meer, het is donker geworden. Laten wij nu overvaren naar de andere zijde van de zee. Waarom? Wel, omdat ik daar ook weer werk te doen heb. De Heer Jezus Christus, hij gaat voort met zijn werk, ook naar dit onderwijs. Deze hele dag steekt hij over om de volgende morgen weer zijn werk te mogen hervatten. Want daar aan de overzijde van het meer woont legio. Legio, een uitverkorenen, die nu nog wel eens in de macht van de vorst der duisternis, maar één die verlost zal worden door het machtswoord van de Heer Jezus Christus. Ik heb nog werk te doen, daarom vaar over naar de andere zijde. Daar moet ik zijn in Gadara. En zo varen ze dan het meer van Genezareth over, of ook wel genoemd de zee van Tiberias. Een meer zo, een lengte van ongeveer 21 kilometer en een breedte van 12 kilometer, zodat het ruim een oppervlakte heeft van 700 vierkante kilometer. Een zee die erg laag ligt, wel 200 meter beneden de zeespiegel. Een meer dat omringd wordt door een gebergte en dat ook veel voorspoed geeft aan haar bewoners, want het is een vruchtbare zee. En de bevolking mag leven van de visserij onder meer. En zo rondom die zee zijn allerlei kleine plaatsjes gekomen met synagogen en woningen. Het was er ook een behagelijke temperatuur die ook weinig in de nacht afkoelde. Want misschien hebben onze kinderen daar wel over nagedacht. Als je wat verder leest in Marcus 8, daar wordt gesproken dat de mensen wel 3 dagen bij de Heer Jezus bleven. Dan zegt, hoe kan dat nou eigenlijk wel? Zij konden daar rustig in de open nacht overnachten, want het bleef een behagelijke temperatuur. En daar is de Heer Jezus nu. En hij gaat nu overvaren naar de andere zijde. Maar diezelfde bergen die voor dat aangename klimaat zorgen, die voor die bescherming zorgen, die zijn ook de oorzaak dat er op dat meer soms geheel onverwacht stormen kunnen opsteken. Als er namelijk winden aankomen van achter die gebergte en over die bergtoppen heen naar beneden komen en daar als het ware tegen elkaar aan botsen en in dat meer een geweldige onstuimige zee doen ontstaan. Wel, het is dat meer waarvan de Heer Jezus zegt, laat ons dat overvaren. En de discipelen ze gehoorzamen. En als we dan met elkaar wat verder lezen, dan moeten we wat er staat heel aandachtig lezen. 36e vers. En als zij de schade gelaten hebbende, namen hem mede gelijk hij in het schip was. Wat betekenen die woorden? Namen hem mede, nou vooral die woorden gelijk hij in het schip was. Woorden die de Heilige Geest bewust heeft laten optekenen, die onze aandacht vragen vanavond in het bijzonder. Wat wil dat zeggen? Wel, gelijk hij met hen in het schip was, mogen wij ook wat eenvoudiger vertalen. Zij namen hem mee zoals hij was. En hoe was de Heer Jezus? Als hij dan in dat schip komt. Wel, hij was daar als een mensenkind. En mag ik het dan zo zeggen? Dodelijk vermoeid van het werk. Want als we in een ander evangelie deze geschiedenis lezen, dan staat er heel nadrukkelijk, en als hij in het schip kwam, viel hij in slaap, plotseling. De Heer Jezus, hij kon niet meer. Hij was uitgeput. En zo nemen zij hem in het schip als een mens, door vermoeidheid getroffen. Uitgeput zakt de Heer Jezus neer op een slaapbank en hij valt daar in een diepe slaap. Het wijst ons zo heel treffend op zijn mensheid. Hier wordt ons weer getoond dat hij waarlijk mens is, waarlijk de zoon van Maria. Werkelijk onderhevig aan al de zwakheden van ons sterfelijke lichaam. In de tweede plaats mogen wij zien hoe hij gaat slapen. Wel, hij die wist dat hij naar Gadara moest om legio te bekeren. Hij wist ook dat er een storm zou opsteken in die nacht. En toch ging hij slapen. Waarom? Omdat het voor hem ten diepste werkelijk waar werd. Ik lag en sliep gerust. Van zeer een trouw bewust dat ik verfrist ontwaakte. Want hij was aan mijn zij in het leed dat mij genaakte. Als er één dat in waarheid kon zingen, was het de Heer Jezus Christus. Hij heeft het ook gezegd, Satan, in geen ding bezorgd. Niet bezorgd zijn voor uw leven. Wat ge eten en wat ge drinken zult, nog voor het lichaam waarmede gij u kleden zult. Want wie kan door bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? Zo ging hij slapen, onbezorgd. Hij wist het, mijn Vader zorgt voor mij. Heel treffend heeft de Heer Jezus dat onder woorden gebracht in Johannes 8, het 29e vers. Waar hij getuigd heeft en die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten. Zijn Vader ging mee aan boord. En hij wist het. Mijn Vader in de hemel zorgt voor mij. En zo is hij hier een voorbeeld voor al zijn kinderen. Om in dat kinderlijk vertrouwen te gaan slapen. Bij al de zorgen die er kunnen zijn. Bij de donkerheden waar je soms tegenaan kunt kijken. Hij gaat slapen. Met die kinderlijke zekerheid, mijn Vader waakt over mij. En als de Heer Jezus daar op die achterplek in slaap gevallen is, kunnen wij het ons zo levendig voorstellen hoe het daar gegaan is. Daar op die rustige zee, terwijl de zon langzaam ondergaat en alles stil wordt. Dat daar ze zeilen gehesen zijn. En misschien hebben ze erbij geroeid vanwege de geringe wind. En zo zijn ze zoetjes aan het meer overgestoken. En in gedachten kun je het als het ware wel voorstellen hoe ze nog met elkaar gesproken hebben. Over het onderwijs dat de Heer Jezus die dag gegeven had. En terwijl ze daar zo met elkaar over spreken, begint het plotseling te waaien. En de wind, hij gaat de golven opzwepen. En daarbij worden de golven al hoger en het schip begint, om het zo te zeggen, heen en weer geschud te worden. Het gaat water scheppen en de winden, ze gaan gepaard met regen en storm. En dat neemt al meer in kracht toe, zodat er een moment aanbreekt dat ze dreigen te vergaan. En dan die climax, opnieuw. En Jezus sliep. Opnieuw is het de Heilige Geest die er ons op wil wijzen. Zie hem daar liggen, als de zoon van Jozef en Maria. Terwijl de stormen gaan waaien en opsteken en de golven tegen het scheepje aanbeuken en de wind door de mast en de touwen giert, slaapt de Heer Jezus. Zo vermoeid is hij, dat zelfs de storm hem niet wakker kan maken. Opnieuw een teken dat hij werkelijk mens is. Hij hield zich niet slapende, maar hij was werkelijk zo vermoeid dat ook die storm hem niet deed om te waken. En daarin tekent de Heilige Geest hem, die in de eerste plaats is God uit God, licht uit licht, Gods enige geboren Zoon, maar ook mens. Mens in al zijn zwakheid. Hij toont ons hier hoe diep de Heer Jezus is ingegaan in het vlees. Vermoeid door de arbeid. Vermoeid door het prediken. Vermoeid om telkens zijn volle aandacht te geven aan de vragen die bij hem komen. Vermoeid van de vijandschap die jij telkens weer ontmoet. En zo is hij ons waarlijk getekend als een mensenkind. En zo als een mensenkind, gaat hij mee met zijn kerk de stormen in. Zelf zo zwak en daarin en zo uiterst nabij en eigen. Hij, de zoon van Maria, die geweend heeft, die honger had, die dorst had, die pijn geleden heeft. Wat wordt hij ons hier getekend? Niet alleen als die profeet die onderwijs geeft, maar ook als die medelijdende hoge priester, die ons in alles uitgelijk geworden is, uitgenomen de zonden. Waarom daar ook de apostel later zal van schrijven in de brief aan de Hebreeën. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest. Doch zonder zonden. Hij heeft de zwakheden van ons gevallen menselijk lichaam ten volle ondergaan. En zo komt hij vanavond tot ons. En zij namen hem, met zich in het schip, gelijk als hij was. En hij sliep. Gemeente, als dan die storm opsteekt en ze geprobeerd hebben te roeien, de wind tegen te gaan, de kop in de wind te houden, lukt het hen niet en ze dreigen onder te gaan. En dan kunnen ze het niet langer meer alleen af. En Matthew Henry, hij schrijft het zo mooi in zijn verklaring. Dan grijpen ze niet langer meer naar de riemen van het schip. Maar dan grijpen ze naar de riemen van het gebed. En in hun angst en in hun nood, waarin ze dreigen te vergaan, roepen ze het uit tot een slapende meester. Meester, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? O, in die benauwdheden zoeken ze de Heer. Maar in die benauwdheden klinkt door een diep verwijt aan de Heer. Hoe kunt u nu toch zo rustig blijven slapen terwijl wij vergaan? Onze kanttekeningen die zeggen dat je het ook zo mag vertalen. Gaat het u niet aan? Bekommert u zich dan niet om ons? Kunt u dat dan maar zomaar laten gebeuren dat wij hier straks in de golven zullen omkomen en verdrinken? Raakt u dat dan helemaal niet? Dat wij zo heen en weer geslingerd worden. Dat het scheepje kraakt in al zijn voegen. En dat het nog maar een ogenblik is. En de zwarte donkerheid van de zee grijnst ons aan. En zal ons verzwelgen. Gaat het u niet aan? Woorden waarin wij kritiek beluisteren op de Heer. Een stilzwijgend verwijt aan hem. Hoe kunt u dat nou doen? Slapen als wij in nood zijn. Een gemeente, dat is niet voor het eerst. Dat wij hier kinderen van God aan het woord horen. In de grootste nood die het niet meer kunnen begrijpen. Voor wie het zo donker geworden is. Die niets meer bemerken van Gods nabijheid. De dichter, hij zingt het in een van de psalmen. Waarom houdt gij u slapende? Of in psalm 13. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Zo diep kan de nood zijn. Dat je nergens geen houvast meer hebt. Ook niet in de Heer. En toch wel. Toch wel. Met al hun angst, met al hun vrees en met al hun verwijt, komen ze toch naar hem toe. Toch is het dat geloof, dat geen andere weg weet, te midden van de duisternis, dan naar hem. En daar schittert vanavond een wonder, gemeente. Want wie ligt daar te slapen? Wel, Jezus, de zoon van Jozef en Maria, de timmermanszoon. Wie gaat er nu in de storm op zee? Terwijl deze mannen, deze discipelen met de zee zijn opgegroeid. De zee als het ware als een broekzak kennen. Precies weten wat de zee doet. Dan ga je toch in je nood niet naar iemand toe. Die van de zee geen verstand heeft, hooguit weet hoe je een kozijn moet timmeren. Dan ga je toch niet naar een zwak broos mensenkind dat daar vermoeid ligt te slapen. Daar verwacht je toch niet van. Hoe kan nou zo iemand die vermoeid is van werken je nog helpen als je schip dreigt onder te gaan? Daarin zien wij dat geloof van deze discipelen. Want zij kennen hem niet alleen als de zoon van Jozef en Maria. Ze kennen hem niet alleen als die waarachtige mensenzoon. Maar ze mogen ook weten, de man die daar ligt te slapen, is de enige geboren zoon van God. Ze hebben in hem mogen zien de Christus, de beloofde Messias. Enige geboren schoot en wonderzoon van de hemelse Vader. En zo komen zij tot hem. En ze roepen hem aan, Meester. En zo zien wij, gemeente, dat heerlijke, dat troostvolle. Want de wind en de storm, ze konden de Heer Jezus niet wakker maken. Maar één schreeuw van zijn kind in nood doet hem ontwaken uit zijn vermoeide slaap. En daarin zien wij toch die heerlijke werkelijkheid waar worden. Wat de dichter zingt in Psalm 121. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren nog slapen. Ja, voor onze waarneming slaapt hij. Maar het hart van hem is wakende voor zijn kerk. En als daar het geroep op klinkt. Heere meester, wij vergaan, red ons. Dan is hij terstond bij hen. Dat brengt ons bij onze derde gedachten. De storm waarin hij hen verlost. Want als hij dan opstaat en hij ziet in welke nood zijn discipelen verkeren, dan staat er en hij bestrafte de wind En het grondwoord wat daar gebruikt wordt door de Heer Jezus is hetzelfde woord waarmee hij in toren onreine geesten uitwerpt uit de bezetenen. En zo staat hij daar. Als hij ziet dat zijn kinderen zijn in de greep van de wind die hen op en neer dreigt te werpen, die het schip dreigt in elkaar te beuken, die wind, hij zegt, zwijg, wees stil. Dat woord tot de golven is hetzelfde woord wat een bezitter van een hond zegt die blaft, koest, zwijg, wees stil. En zo onderwerpt hij. Dat natuurgeweld dat uit is op de vernietiging van zijn discipelen. Hij staat op en hij zegt, zwijg wees stil, hij bestraft en laat mijn kerk los. En ze moeten terugtreden. Hij staat daar, het koninklijke heerlijkheid. Een gemeente dan is die zee. En die lijn mogen vanavond wel verder trekken. Dan is die zee in de schrift het beeld van het antigoddelijke. Dan worden de goddelozen ook al met een zee vergeleken. De goddelozen zijn als een voortgedreven zee. Want de zee kan niet rusten. Daarin zien wij dus dat de goddelozen rusteloos door de worden duisternis worden voortgedreven. Ja, hij is het. Die ons in openbaring getekend wordt als dat beest dat opkomt uit de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoornen en 10 hoeden. Hij is het die hier al zijn vijanden, ja de grootste vijand, reeds aan zichzelf onderwerpt. Hier zien wij al iets oplichten van dat heerlijke wonder dat hij straks de duivel waarlijk de doodsteek zal toebrengen. Hier zien wij al iets oplichten van die heerlijke overwinningsmacht van de koning der koningen. Zwijg, wees stil. En hij bestrafte de zee. O, straks zal in dat nieuwe Jeruzalem, die nieuwe hemel en aarde, geen zee meer zijn. Wat een beeld. Dan geen stormen meer, dan geen aanvallen meer, maar dan eeuwige vrede. En dan daalt er een stilte, als daar de wind gaat liggen en de golven vlak worden. Een gemeente, dan moet je eigenlijk bij de zee geboren zijn en met de zee opgevoed zijn, om de diepte van dit wonder te verstaan. Want wie met de zee vertrouwd is, die weet dat na een geweldige storm het soms nog dagen kan duren voordat de zee eindelijk weer vlak is. Maar hier, in 1 seconde, moeten de huizenhoge golven op zijn machtswoord vlak worden. En houdt de wind haar adem in en zwijgt ze en wordt het adembenemend stil. En in die stilte gaat de Heer Jezus spreken. En dan zouden wij verwachten dat hij op dat verwijt wat hem gemaakt is, als ze tegen hem gezegd hebben, bekommert u zich dan niet om ons. Dat verwijt dat de Heer zo diep geraakt moet hebben. Want het was enkel liefde dat hij tot hen kwam. Het was enkel zijn trouw en barmhartigheid dat hij zijn armen naar hen uitgebreid heeft. En dan te moeten horen, bekommert gij u niet om ons. Het was een steek in het liefdeshart van de Heer. Wij zouden verwachten dat hij in heilige toren daarover tot hen gaat spreken. Maar hij gaat in liefde. En onderwijzen. Zoals hij dat later ook zal doen met apostel Petrus. Als hij hem zo diep geraakt heeft. Toen hij het uitgeroepen heeft in de zaal van Caiaphas. God mag mij vervloeken. Als ik Jezus ken. Is het ook weer dat onderwijs. wat de Heer Jezus gaat brengen aan zijn kinderen, door hen te laten zien, door hen een vraag te stellen wie zij zijn. Want, geliefde gemeente, de Heer Jezus weet wie de discipelen zijn. Hier zien wij iets oplichten van de diepe inhoud van dat vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Want hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein zij zijn van krachten. En hij weet dat ze stof zijn, stof, ja, van jongst af geweest. En daar gaat hij hen bij bepalen en dat brengt ons bij onze vierde gedachten. Het onderwijs bij de storm. Want in die stilte neemt hij hen op de leerschool. En daar staat hij als die leermeester. Hij zegt, kom eens, mijn discipelen. Luister eens. Waarom zijt gij zo vreesachtig geweest? Waarom tekent als het ware nog steeds de vrees uw gezicht? Daarin laat de Heere de gestalte van de discipelen zien dat zij vreesachtig zijn, dat zij meenden te vergaan terwijl de meester aan boord was. Hoe konden jullie toch zo vreesachtig zijn, zo benauwd, zo angstig, dat je zou vergaan terwijl ik bij jullie was? Vreesachtigheid, een gestalte van het ongeloof. En wanneer je in die vreesachtigheid blijft leven, zo zegt het woord van de Heere, dan zul je straks komen in die poel die daar brandt van vuur en zilver. Want Openbaring 21 zegt in het 8e vers dat daar zullen zijn de vreesachtigen en de ongelovigen. En in dat woord, waarom zijt gij vreesachtig, legt de Heere hun gestalte bloot. Dat zijn zij in die storm bij zichzelf en van zichzelf, vreesachtige mensen. Mensen die denken te vergaan, mensen die geen vertrouwen hebben op de Heere, op zijn woord. En dat komt de Heere door die vraag te bestraffen. We zullen het straks zien. Die ontdekkende vraag brengt bij hen beschaamdheid en verootmoediging. En wat is dat toch nodig? Dat hemelse onderwijs, wat zijt gij vreesachtig? Waarom vrees je toch en ben je bang voor die golven en voor die winden? Ze zijn toch aan mij onderworpen. En als de Heer ze zo bij die gestalte, die ongestalte van het ongeloof heeft bepaald, gaat hij ze ook de oorzaak aanwijzen door een tweede vraag aan hen te stellen. Hebt gij dan geen geloof? En wat bedoelt de Heer Jezus? Wel, onze kanttekenaren geven daar opnieuw helder onderwijs in als zij zeggen, hebt gij dan geen vast vertrouwen? Niet dat ze waren zonder geloof. Want wanneer de Heere door zijn genade het geloof werkt in het hart van zijn kinderen, zal hij het er nooit meer uitnemen. Dat geloof, dat blijft altijd in hun hart aanwezig. En we hebben ook gezegd dat het uiteindelijk dat geloof was, dat die schreeuw deed uitgaan, meester, wij vergaan. Maar de Heere laat zien, als hij die vraag stelt, hebt gij dan geen geloof? Dan wil de Heere zeggen, waarom hebt ge dat geloof niet beoefend? En daarom zegt de Heer Jezus ook in die parallelgeschiedenis in Matthäus en Lucas, dat hij ze noemt kleingelovigen. Waar is uw geloof? Waar is nou de werking en de oefening van uw geloof? Als het er nou werkelijk op aankomt om op mij te vertrouwen, waar is dat geloof dan van jullie dat zich vastklemt aan mij? En aan mijn woord. En aan mijn belofte. O, nu worden ze bij bepaald hoe het komt dat ze vreesachtig zijn. De oorzaak ligt daar dat ze niet dat geloof beoefend hebben. In het vertrouwen, in het kinderlijk vertrouwen. Waarin hun meester hen voorgegaan was door te gaan slapen. En door het te verwachten van die vaderlijke zorg van de Heere over zijn kinderen. Waarom hebt gij geen geloof? Hoe hebt gij geen geloof, zegt de Heer. Ik ben het toch geweest die tegen jullie gezegd heb, vaar dan over naar de overzijde. Zou ik dan ooit een bevel geven waarmee ik jullie ondergang bedoel? Dat kan toch niet. Het was toch mijn weg om over te varen. En ik ben toch meegegaan. Ik heb je toch niet alleen laten gaan die weg. Ik ben toch mee het schip ingegaan. Ik ben toch bij jullie. En hoe heb ik jullie onderwezen? Al die jaren dat je met me omging al. Maar ook die dag nog. In dat evangelie van het mosterdzaadje. Dat is toch het koninkrijk der hemelen. Een boom waarin de vogelen nestelen. Dat wil zeggen waar ze beveiligd zijn voor roofdieren. Die niet hun nest kunnen verstoren. Zo ben je toch veilig bij mij. Waarom heb je gewankeld? Gij klein gelovigen, waar was de beoefening van het geloof dat ik door mijn genade en mijn geest in jullie gewerkt heb? Moest het niet zijn zoals het was bij Abraham, de vader aller gelovigen, toen ik ook hem in de storm van zijn leven bracht, toen ik hem de opdracht gaf om zijn zoon, zijn enige geborene zoon Isaac, die hij lief had, te gaan offeren? Jullie hebben het toch kunnen lezen hoe hij daar gegaan is in die storm. En als daar die storm naar een hoogtepunt gaat. En zijn zoon zegt, vader, waar is het lam? Dat hij het dan zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En de apostel in Hebreeën daar de toepassing van geeft. Dat Abraham bij zichzelf was overleggende. Dat God machtig was om zijn zoon uit de doden weder te geven. Daar komt het op aan, zegt de Heer, tegen zijn discipelen in dit onderwijs. Dat je zo je vastgrijpt aan mijn woord, aan mijn beloften, aan mijn trouw die onwankelbaar is. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Dat is het ook wat de Heer Jezus zegt tegen die hoofdman als hij bij hem komt. Jairus, en het gaat stormen in het leven van Jairus. Als hij daar niet alleen weet dat zijn kind ziek is. Maar als daar de boodschap komt. Ja, het heeft geen zin meer, Jairus. Want uw dochtertje is gestorven. Dan komt de Heer Jezus daar met de boodschap tot hem. Vreest in die storm niet, Jairus. Geloof alleenlijk. Verwacht het, als alles op zijn kop gaat, Nicodemus, Jairus, Zacchaeus, discipelen, allen die bij mij horen, verwacht het van mij alleen, geloof alleen, hoop op mij alleen, in de grootste stormen van het leven, zijt dan niet vreesachtig, wankel niet. Zijt niet angstig en beroerd, maar hoop op mijn genade alleen. En in dat onderwijs mogen wij ook zien dat zij de Heere wel kwijt waren, althans in zijn nabijheid, in zijn gevoelige ondersteuning, in de troost vanuit zijn woord. Ze waren het alles kwijt. Daarom riepen ze, bekommert u zich niet om ons. Maar de heiland, hij is de zijnen niet kwijt. Hij houdt ze vast. En dat wordt zo heerlijk verwoord. In die brandende braambos als het beeld van de kerk. Als je daar in brand staat, wordt ze toch niet verteerd. Waarom? Omdat God bij haar is. Omdat de Heere aan boord is. Gaat het schip nooit ten onder. En daarom staat er in een kerkzegel van de gemeente van Schipluiden. Met Jezus in het schip zijn alle schiplui veilig. En dat is het diepe onderwijs Het heerlijke onderwijs dat de Heere door deze ontdekkende vragen. Waarom zijt gij vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Wil brengen. En als ze dan daarbij bepaald worden. Wie ze bij zichzelf zijn. Vreesachtigen. Kleingelovigen. En als ze dan zien wie hij is. De almachtige. De onoverwinnelijke. Maar ook die leermeester. Die zo vol meedogen is. Die zo vol geduld is. Die hen niet van zijn leerschool afstuurt. Gemeend. Dan kan er maar één vrucht overblijven van zulk een hemels onderwijs in de storm, als dat we daar lezen. En zij vreesde met grote vrees. Niet meer een vreesachtig vrezen, niet meer een angstig vrezen, maar een vrezen, een bezet zijn met een diep ontzag. Wie is toch deze? Wie is aan onze God gelijk? Wie is toch de Heere dat hij zo handelt met de wind en met de zee, maar ook met ons ongelovigen, met ons vreesachtigen. En wie dat ziet, gaat er begrijpen dat ook Jesaja daar iets van inleefde, toen hij het zei. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Ik ben een man, zegt hij, van onreine lippen. Dat waren zijn discipelen. Toen ze daar uitgeroepen hebben, bekommert u het dan niet. O, daar waren ze onrein van lippen, om zulk een verwijt te uiten aan hun liefdevolle en trouwe meester. O, als je dat gaat inleven, wie ben ik tegenover de trouw van de Heer? Dan roep je het uit, wee mij, want ik verga. Ze waren vervuld van diepe vrees en eerbied, zoals ook Petrus, toen hij ook tegenstribbelde om het net aan de andere zijde te werpen. En toen hij het mocht doen op het woord van de Heer, en hij het inhaalde vol van vissen, toen hij zijn eigen ongeloof en twijfel zag, is het ook bij hem geworden. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Diepe vrees en eerbied voor de Heere, aanbidding op de knieën, voor zulke majesteit, voor zulke Heere, maar ook voor zulke liefde. Voor zulke mededogen, voor zulke trouw, aan vreesachtigen, aan ongelovigen, aan twijfelmoedigen. En zij werden vervuld met vrezen, ja met grote vrezen. En daarom zongen zij het heilig. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Geliefde gemeente, zo komen we weer terug bij het begin van de preek. De Heere kan in het leven van zijn kinderen zo onverwacht van die grote stormen doen opsteken. Daar reken je helemaal niet op als de Heere door genade in je leven komt en je iets mag smaken van die zoetheid en vreze des Heeren. En je het wel eens zingt, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. O, dan kan je het maar niet begrijpen. Dat het zo anders kan worden. Dat er zo plotseling van die stormen in het leven op kunnen steken. Dat daar plotseling allerlei dingen gebeuren in je leven die je niet verwacht hebt. Dingen die vragen oproepen, waar je door elkaar geschud wordt. Als de tegenspoeden ze in gezin opstapelen, als je gezondheid gebroken wordt, als verdriet je huiskamer binnenkomt, als daar de geestelijke benauwdheden komen, als je door de zonden struikelt, als je geweten je weer aan gaat klagen, als de duivel je de zonden voorhoudt, als twijfel en aanvechting daar komen. O, wat kan het dan donker zijn en je die duisternis roept tot de Heere. Maar dat de Heere zich een ogenblik verborgen houdt. Dat het wel lijkt alsof de hemel gesloten is. Dat de hemel van koper is. En dat je vraagt, Heere, maar is het wel waar? Wat er op dat kerkzegel van Schipluiden staat. Dat als de Heer bij is, dat je dan waarlijk veilig bent. Heer, en ik zie u niet. Zie ik voorwaarts, u bent er niet. Zie ik achterwaarts, ik bemerk u niet. Heer, waar bent u toch? En dan is het deze geschiedenis die ons wil leren. Ik ben er en ik blijf er. En ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Maar leer het toch, mijn kind, om op mij te vertrouwen. Leer het toch om het nou van mij te verwachten. O, dat we dan vanavond dat onderwijs, de stormen in ons leven opsteken. Dat we dan niet komen met die vraag, bekommert u zich niet om ons? O, die vraag doet Christus zo'n pijn. Want hij is het juist. Waarvan de dichter zingt, geen vader sloeg met groter mededogen. Op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan de Heer Jezus Christus op zijn kinderen. Ziet, hij staat aan de oever. Hij wandelt op de zee. Hij is in het schip. Hij verlaat de zijne nooit. Zul je daarom niet wankelen als daar de stormen komen. O, dat vanavond het onderwijs je beschamen mag. En misschien moet je wel zeggen, dan ga ik naast die discipelen vanavond zitten. Want ik heb het ook zo gevraagd, Heere, waar bent u? Heere, ik bemerk u niet, ik bid al zo lang. En het blijft zo donker. Ja, mijn kind, zegt hij, dat weet ik. Maar ik wil u oefenen waarin. Wel in de woorden van de profeet Habakkuk, zo hij vertoeft. Verbijt hem, zie naar hem uit, want hij zal gewisselijk komen. Hij zal je niet onder laten gaan in de stormen van de levenszee. Hij wil je hierin oefenen, om het nou met hem te wagen, onvoorwaardelijk aan hem toe te vertrouwen, het van hem te verwachten, die altijd de getrouwe blijft. Om het dan te leren, in die diepe levenslessen, als dan al de dingen tegen zijn, en je niets meer ziet van Gods gunst en van Gods zegeningen, zoals ook Habakkuk het zelf persoonlijk heeft ondervonden, als hij zegt, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het olijfboom zijn werk liegen zal, en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stalling wezen zal. Voel je het, hoe donker het wordt, nergens meer iets te bespeuren van Gods gunst, nergens meer iets te zien van zijn nabijheid. En wat zegt dan Habakkuk, als het zo donker wordt, nochtans zal ik mij verheugen in den Heere. En ik zal in hem van vreugde opspringen. Want hij is de God mijn zeils. In Christus Jezus is hij voor mij een verzoend vader. Die al het goede in dit leven mij geeft. Maar ook het kwade in mijn leven mij ten beste keren wil. De Heere, Heere, hij is mijn sterkte. O, daar wil de Heere nu zijn kinderen zo graag in oefenen, om zo te mogen toenemen, om van een klein gelovige nu te mogen toenemen, in de kennis van de Heer Jezus Christus, dat hij nu die ware goede herder is, die zijn schapen nimmer meer begeven zal, die nabij zal blijven, het hart dat schreien tot hem zucht. En daarom zegt dan tenslotte de profeet Jesaja. En als er dan vanavond zijn, die zo in de stormen van het leven zijn, die zo vanavond op de leerschool van de Heere genomen zijn bij vernieuwing, tot hen zegt de profeet in de naam van de Heere, wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort, als zij in duisternis wandelt, als de stormen van het leven opsteken en hij geen licht heeft, de hemel duister blijft, dat hij dan betrouwen op de naam des Heren, Heren, en steunen op zijn God. Dat is het werk van de Heilige Geest, om zo zijn kinderen meer en meer te oefenen in de ontdekking dat zij in zichzelf blijven, vreesachtigen, wankelmoedigen, maar om nu, door het geloof in hem, gewerkt door die Heilige Geest, boven de stormen uitgetild te worden en in het nochtans des geloofs zich vastklemmen aan hem, die een getrouw man en waarachtig man is, die niet liegen kan, en zo alleenlijk te steunen op de Heer. Wie is deze? Daar eindigt onze geschiedenis mee. En het is alsof de Heilige Geest met die vraag deze geschiedenis aan u, aan jou en mijn hart legt. Wie is toch deze? Mag ik het vragen, jongens, jeugd, ouderen, wie is de Heere voor u? Als u hem niet kent en u moet het zeggen, ik weet niet wie de Heere is, ik ken hem niet. O, bid dan toch vanavond. En dat je het zeggen mag, Heere, nou heb ik gezien wat er gebeuren kan. In het leven kunnen daar zomaar de stormen opsteken. En als u dan niet aan boord bent, Heere, dan zal mijn scheepje omkomen. Als u niet aan boord geweest was, waren die discipelen voor eeuwig omgekomen. En zo zal het ook in mijn leven zijn. Daarom roept de Heere aan en zeg, Heere, hier is het roer van mijn leven. Ikzelf, als ik dat roer vasthoud, ik koers regelrecht op mijn ondergang af, Heeren. Maar neemt u toch door genade het roer van mijn leven over, Heeren. Bekeer mij tot u. Heere, geef mij het leven toch onverdiend dat gij verworven hebt. Heere, doe mij toch op die smalle weg ten leven wandelen, achter u aan die grote leidsman. Wees gij toch door genade de stuurman van mijn leven, opdat straks niet mijn schip voor eeuwig op de rotsen te pletter zal varen. Wie is toch deze? Als u nou vanavond zeggen mag, en misschien is het met aanweg, misschien is het met veel bestrijding. Maar als dan vanavond gevraagd wordt, wie is deze? En je daar iets van mag zeggen met Thomas. Deze Heer, deze profeet, deze middelaar en hoge priester, deze koning is mijn Heer en God. Wie is toch deze? Als je door het geloof mag zeggen, hij is de schoonste onder alle mensenkinderen. Buiten deze Jezus kan ik niet leven. Als dat je belijdenis vanavond mag zijn, dan zal waar worden waar deze geschiedenis mee eindigt. En zij kwamen aan de andere zijde van de zee. Dan zul je thuiskomen, hoe hoog de stormen ook zijn. En hoe het levensscheepje ook gebeukt wordt. En hoe de golven zich ook er tegenaan kunnen werpen. En de winden je heen en weer kunnen slingeren. Als hij waarlijk aan boord is. En je mag zeggen, wie is deze? Hij is al mijn hoop. Hij is al mijn verlangen. Hij is al mijn lust. Hem heb ik lief boven alles. Dan zal hij je nabij zijn. Dan zul je aan de andere zijde overkomen. Dan kan het scheepje wel gebeukt zijn. Dan kunnen de zeilen gescheurd zijn. En de planken los zijn. En de gaten erin geslagen zijn. Maar dan zul je eeuwig aankomen in de haven der ruste. Amen. Eindelijk zoeken we samen opnieuw het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, dat we tot u mogen gaan, die zo betoond hebt nabij te zijn. Juist ook in de stormen van het leven. Juist daar waar de ziel denkt, waar is God? Waar is toch de Heere? En dan bent u er, Heere. Ook al houdt u zich een ogenblik verborgen of stil, u bent er wel. Maar u wilt uw kerk daarin zo beproeven. Of ze het nu alleen met u, de Heere, durven wagen. En dan moeten wij tot onze schanden en schaamte zeggen. Als u daar die vraag stelt, waarom zijt gij zo vreesachtig? Waarom doet gij door dat ongeloof mij nog zoveel verdriet? Dat we dan stil zijn van schaamte en het hoofd buigen. Maar dat we ook vanavond onderwijs hebben ontvangen. Om nu meer en meer het anker buiten onszelf te werpen. In dat onwankelbare woord van u. Heere, dat zijn de oefeningen waarin u uw kerk brengt. Om ze aan zichzelf te ontdekken. Maar u openbaart uzelf ook. Als die geduldige leidsman. Die uw kinderen keer op keer onderwijst. Opdat ze meer en meer van u gaan verstaan. En het uit te roepen in verwondering. Wie is deze? Vervuld met grote vrees en eerbied. Voor de koning der koningen. In diepe afhankelijkheid van u de Heer. Heb dank voor het onderwijs. Dat u ons ook uit deze geschiedenis wilde geven. En wij bidden u ook in het bijzonder voor hen. Die nog alleen dat levensscheepje besturen. O Heere, bewaar ze toch. En geef toch dat ze het u gewonnen mogen geven. Dat ze het zien mogen dat ze zo niet verder kunnen. Dat ze zo op de klippen zullen eindigen. Maar geef toch dat ze u mogen kennen. En hun leven aan u mogen overgeven. Heere, blijf zo bij ons. Ontfermt u zich over de gemeente. Ga met haar mee de komende week in. Laat het woord nog met ons mee mogen gaan als dat goede zaad. Verzoen het zondige tekort wat er in de bediening van het woord was. Vergeef het uit genade. Verzoen de zonden die er waren in ons luisteren. Reinig het alles in dat dierbare bloed van uw Zoon. Ga met ons mee. Verlaat en begeef ons niet. Wij smeken het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 66 en daarvan het zesde vers. Door zoogten armt geweld onttogen zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.